Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. Op verschillende plaatsen hebben mensen de nacht buiten doorgebracht omdat hun huis is verwoest of omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar. De Marokkaanse autoriteiten hebben alle scholen gesloten in de zwaarst getroffen regio, ten zuiden van Marrakesh. Lokalen worden zo snel mogelijk omgebouwd tot opvangplek voor mensen die geen huis meer hebben. Ook sportgebouwen worden klaargemaakt. Internationaal zijn verschillende hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Multinationals moeten vanaf volgend jaar minstens 15% belasting over hun winst gaan betalen. Bijna 140 landen zijn het eens geworden over dat minimumtarief. De ondernemingen die hiermee te maken krijgen moeten een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro of meer per jaar hebben. In Nederland gaat het dan om ongeveer 3000 bedrijven. Als die multinationals in andere landen minder dan die 15% belasting betalen, moet er in Nederland extra belasting worden betaald. Het nieuwe belastingssysteem gaat voor de Nederlandse schatkist zo'n 466 miljoen opleveren. Coco Gauff heeft de US Open gewonnen. Het is haar eerste Grand Slam titel. De Amerikaanse van 19 versloeg in de finale Arina Sabalenka uit Belarus met 2-6, 6-3 en 6-2. Gauff stond voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam toernooi. Vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Roland Garros. Djokovic en Medvedev nemen het vanavond tegen elkaar op in de finale van de US Open voor de mannen. Het weer, het wordt een warme zonnige dag. De temperaturen lopen uiteen van 28 graden op de Wadden tot maximaal 32 op andere plekken in het land. Morgen meer kans op wolken en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Den Horen bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze achtdelige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen.
Vandaag praat ik met Daan Schilling. We gaan het over van alles hebben, want Daan leeft al een aardig tijdje. We beginnen heel ver terug, want Daan gaat even in het heel kort iets vertellen over Oude Horen. Daan, je vertelde mij over hoe Oude Horen, wat daarmee gebeurd is.
Nou, op een gegeven moment, toen Den Horen was er nog niet. Dat was Oude Horen en daar was de nederzetting van vissers en misschien al wel wat van boeren. Maar op een gegeven moment, en dat is nu, want we hebben dat 600 jaar geleden herdacht. Toen hebben de Friese, en ik las later dat het ook de Hoekse en de Kabeljauwse twisten waren in die tijd. En die hebben het dorp geplunderd en in de brand gestoken. Dat hebben we daar herdacht in Oude Horen met een groot vuur. Oude hutten werden in de brand gestoken. En toen zijn de Horenders die daar woonden in Oude Horen, die zijn gevlucht en zijn hoger opgegaan en zijn daar het klif gegaan.
Dat heette toen het klijf?
Dat heette het klijf. Ja. Maar ik denk dat de verbastering is van klif.
Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen.
Ja. Nou, en daar hebben ze al een tijdje gewoond, maar later, naderhand, zijn ze afgezakt naar het huidige dorp Den Horen. En dat kwam dichter bij zee te liggen. En toen woonden ze eigenlijk weer aan de rand van de zee. Ja, in Oude Horen, daar leefden ze toen ook aan de rand van de zee. Want toen was het Nieuwlanderpolder, die waren er nog niet. Dus toen stond daar eigenlijk, de zee stond aan de voet van hun dorp.
Ja.
Ik heb het niet gezien. Maar.
Nee, maar dat is eventjes om eventjes aan te stippen hoe ooit Den Horen zoals het nu is ontstaan is.
Ja.
Want dat was natuurlijk niet helemaal precies zo. Nou, dat is even een klein uitstapje, omdat dat toch wel aardig is om te vermelden. Maar dan gaan we toch 600 jaar verder. En Daan, vertel eens. Ik heb wel begrepen dat jij in 1939 naar Den Horen kwam. Misschien kan je daar iets over vertellen.
Ja, dat is in 1939. En ik weet de datum ook nog. Dat was 3 dagen voor mijn verjaardag. Op 3 juni, 6 juni, werd ik 3. Dus dat is al een mooi tijdje geleden. Mijn vader kwam terug uit West-Indië. Hij was bij de mariniers en die gingen toen ook nog naar West-Indië. Curaçao zat hij. En toen werd hij op de Mok geplaatst. En nou, iedere dag heen en weer, want ik woonde met moeder in Den Helder. En iedere dag heen en weer met het mokpootje, totdat er een huisje in Den Horen te huur kwam. Toen hebben ze dat gehuurd en zijn we daar neergestreken.
En waar in Den Horen was dat?
Dat is tegenover het, ja, het is eigenlijk midden in het dorp. Toen naast de oude boerderij van Bremer. En die is gesloopt en nu staat daar de Witte Leeuw. Een nieuw bouwhuis.
Okay.
En daarnaast woonden we. Herenstraat 24.
Oké, okay. Ja.
Ja.
Daar ben je, dat was in 1939. Ja, toen zijn jullie van Den Helder naar Den Horen gekomen.
Ja.
Ja. We gaan het nog even hebben over hoe het dorp toen, hè, want de oude Hoornders zijn naar het Klijf of het Klif verhuisd en deden toen landbouw en
ook wel visserij.
Visserij.
Ja.
En nou, om dan hè, die sprong weer te maken van 600 jaar, want dat vieren we tenslotte ook een beetje. wat was het toen hoofdzakelijk de inkomsten van de Hoornders?
Ja, toen ik als kind hier in Den Horen kwam, was het echt een agrarisch dorp. Ik heb dat proberen een beetje na te gaan, maar ik telde zo heel gemakkelijk dat er toen meer dan 25 boeren waren in en rond Den Horen met veeteelt. Die hadden koeien, schapen, varkens en een paar paarden. Want trekkers waren er toen nog niet, dus alle boeren hadden ook een paar paarden. En het is zowat ongelooflijk dat in die jaren hè, daarna, dat al die boeren uit het dorp verdwenen zijn. Het is nog wel, je kan nog best zien als je de diek inkomt, daar staat eigenlijk de ene oude boerderij na de andere boerderij.
Ja, waar die kan allemaal, je nog wel zien, ja.
Allemaal koeienboeren. En zelfs in de Herenstraat en in de Kerkstraat, waar nu de Hoeksteen staat, was een boerderij. Op het hoekje waar je Jaap Duinker nu zijn huis hebt, daar was een boerderij. Midden in Den Horen, naast ons huis, aan weerszijden zaten 2 boeren. Links een boerderij, rechts een boerderij. En zo kan ik eigenlijk het hele dorp wel doorgaan. Dat overal woonden boeren en allemaal hadden ze vee. Niet zoveel als nu, want dat kon natuurlijk niet.
Dat bestond toen nog niet, hè? Die enorme stallen.
Dat bestond nog niet.
Nee.
Maar als ik dat nou zo'n beetje dan schat van, nou ze hadden 7, 6, 7, 8, sommige 12 koetjes. En als je dat dan vermenigvuldigen gaat met die 25, dan kom je toch al meer als 300 stuks grootvee rond Den Horen. Ja. Het hele landschap was eigenlijk aangekleed met koeien. En schapen waren er toen ook al natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ja, de koeien die maakten toch de meeste inbreuk.
Ja. Maar er zijn hier ook op een gegeven moment bollentelers gekomen.
Ja. Toen ik...
Tenminste, hè, want dat zien we nu om het dorp heen.
Ja, maar die bollenteelt toen na de oorlog, want ja, zo voor de oorlog, in de oorlog weet ik, toen waren er ook nog wel bollen, maar dat staat me niet zo bij. Toen de oorlog afgelopen was, was ik 9 en van die tijd af weet ik precies, dat was een bollenboer, dat was een bollenboer. Toen hadden we rond Den Horen ook wel een stuk of 15 mensen die bollen teelden. De ene wat meer dan de andere, maar het waren allemaal...
Dat was dus een beetje tussen de koeien door, zeg maar.
Ja, maar ook ja, als bijproduct.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En op een gegeven moment, toen had zowat iedere horender had gele krokussen. Want ja, dat was toen een goudmijn. Die dingen die kostten toen de tijd, kostten ze... 10 euro, 10 gulden, toen waren het natuurlijk guldens, 10 gulden een kilo krokussen. En als je 1 kilo plantte, dan als het goed ging, dan had je 1,5 kilo terug. Dus het was een winstgevend zaakje.
Ja, dat deden ze naast de veeteelt.
Nou, en ook particulier, iedereen deed dat.
Als bijverdiensten,
als
zeg
bijverdiensten.
Maar. Ja, dat was nog niet zoals het nu is met
Die gele krokussen, dat was een soort bijverdiensten.
Ja.
Ik was 14, toen kocht ik mijn eerste gele krokussen. Oh. En ik weet het nog, dat die zaten in mutskisten, een grote kist. En daar zat een mut gele krokussen, woog 70 kilo. Nou, daar moest je 700 gulden voor betalen. Nou, als 14-jarig joch was 700 gulden. Dat was best heel veel geld. Ja. Maar het ging fantastisch goed, want het jaar erop kon ik al datzelfde mut verkopen en had ik 100 kilo over. Dus zo ben ik toen in de bollen begonnen.
Oh, geweldig. Nou, dat is een mooi verhaal, de gele krokussen.
Ja.
Maar we gaan nog eventjes een stukje terug in jouw leven. Want je hebt me ook iets verteld over hoe jij speelde bij de Ruige Hoek.
Ja, ja, dat was toen de Rusoorlog afgelopen was. En ja, toen lagen alle bunkers. Texel werd eigenlijk laat, hè, dat de Canadezen hier kwamen. Maar afijn, toen die hier kwamen, toen zijn alle Duitsers, die werden afgevoerd. En toen waren al die complexen, die lagen leeg. Min of meer zonder bewaking of hele sumiere bewaking. Dus als kind konden we daar overal, konden we struinen en alles.
Zeg even tussendoor, Daan, de Ruige Hoek is bij de Rommel.
Aan de Rommelpot. Aan de, Rommelpot, de Ruige Hoek, ja, toen in de tijd woonde daar de familie Klumper, Neeltje en Frits Klumper. Frits is trouwens door de Duitsers in die Russische oorlog nog doodgeschoten, want die... Ja, die ging samen met de Russen, trok hij op en toen hebben ze hem gepakt en gefusilleerd en in de duinen begraven. Maar daar, de Ruige Hoek, dat is schuin tegenover de Bonte Belevenis nu. En dan iets meer naar de Dennen toe en daar was ook een bunkercomplex. En daar speelden wij als kinderen, speelden we in en op die bunkers en er lag nog van alles in. Dat, alle jongens van het dorp, tenminste van onze groep, we hadden allemaal een uitrusting uit die bunkers. Soldaten, koppel, zelfs een geweer, een bajonet, gasmasker, helmen. En dan, ik zie het nog voor me, moesten we marcheren langs de Rommelpot. Dat was toen nog een onverharde weg. En Willem Kikkert, Kobus noemden we hem, Kobus. Dat was de commandant en die liet ons marcheren in volle uitrusting.
Dus jullie waren eigenlijk bijna een echt klein legertje.
We waren een klein legertje met echte wapens, onvoorstelbaar.
En met hoeveel jongens waren jullie ongeveer?
Nou, in een stuk of 8, 9, zo'n groepje.
Ja, mooi. Ja. Nou, dat moet wel ongelooflijk spannend geweest zijn.
Ja, maar ja, het was eigenlijk, en ik snap nu nog niet... dat onze ouders dat daar geen stokje voor staken. Dat we daar overal
maar
liepen.
Dat je daar maar gewoon... Ja.
Ja.
Ja, dan moet je nagaan. Ja, het was ook een andere tijd. Mensen waren misschien helemaal nog niet zo alert op al die zaken.
Ja, Ik weet het niet.
Nee. Grappig. Nou, Daan, we gaan verder in jouw leven. Want we waren natuurlijk al bij de gele krokussen. Maar dit was even een uitstapje. Dan gaan we... we maken even een sprongetje verder. Het beschermde dorpsgezicht. Dat verhaal dat speelt zich af terwijl jij wethouder was of nog daarvoor?
Nee,
dat het beschermde dorpsgezicht werd.
Ja, goed, en maken we een flinke sprong.
Ja, tenzij jij daartussendoor nog...
Van 10 jaar af naar de tijd dat ik in de gemeentepolitiek terechtgekomen ben.
Ja, als jij nog iets kan vertellen daartussen, dan is het ook goed.
Nou, over die gemeentepolitiek, daar zou ik dan dit nog wel willen vertellen. Ik was, ik was nog geen 40. En toen was er een bijeenkomst van het college in Den Hoorn. En toen kwamen ze vertellen dat Den Hoorn kreeg het Plan Zuid, een uitbreiding. En in die uitbreiding hadden ze bedacht dat als er een huis gebouwd werd in het plan, dan was er eerst een permanent huis en daarna mocht er een tweede huis gebouwd worden. En zo zijn die tweede huizen in Plan Zuid zijn die gekomen.
Ja, ja, ja.
Maar toen ze dat gingen vertellen, nou, eigenlijk er was weinig commentaar. Alleen mevrouw Van Wolferen, dat was de vrouw van de onderwijzer van Jacob Van Wolferen. De Hoorners kennen hem natuurlijk allemaal, Jacob Van Wolferen. En mevrouw Van Wolferen en ik sprongen tegen de ketting. En ik vroeg letterlijk toen aan het college als ze van de ratten besnuffeld waren. Nou, dat sloeg er wel in als een bom. Want ik zeg, dat haalt de ziel uit je dorp. Maar de Hoorners die reageerden eigenlijk heel lauw en lieten het over zich heen komen. En een paar dagen daarna kwam er een gemeenteraadslid, dat was toen wethouder, Cor Dros, Hoorners en Tesla's kennen hem allemaal, een legendarische figuur op het eiland. En die zegt, je was het niet erg eens met dat college. Nee, ik zeg, ze zijn besodemieterd om dat zo te doen. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Je moet zelf in die raad gaan zitten. Dan kan je daartegen ageren, alles wat je niet aanstaat. Nou, zo geschieden.
Ja, dat is dus de reden dat jij op een gegeven moment wethouder bent geworden.
Ja, geworden.
He, dat hele gat tussen de gele krokussen en wethouder is er misschien helemaal niet zoveel veranderd in Den Hoorn.
Nou, kijk, nee, als je de Herenstraat en Diek en Klif, en dat is ja, in mijn geheugen, maar ja, ik ken toch zo'n 75 jaar terugkijken.
Ja.
En dan is dat nog vrijwel hetzelfde. Op Diek zijn die boerderijen zijn wel verlaten door de boeren, maar ze staan er allemaal nog.
Ja, op een gegeven moment is Texel Nationaal, wilden ze Texel Nationaal Park maken, heb ik begrepen.
Ja, ja. Toen wilden ze.
En
welk,
wanneer was dat dan?
Nou, dat was daarna.
Oh, dus dat, dan gaan we alweer verder.
Ja, maar eerst nog even, toen werd Den Hoorn beschermd dorpsgezicht. En dat was in de periode dat ik wethouder was.
Ja.
En toen moest ik, ja, voor de Hoorners, mijn eigen dorp, moest ik doorheen loodsen dat het een beschermd dorpsgezicht werd. Nou, daar was heel veel, in het begin heel veel verzet tegen. Maar door heel veel gepraat en uitleg. En toen is dat op een gegeven moment is dat toch wel geaccepteerd dat het een beschermd dorpsgezicht geworden is. En eerlijk gezegd heeft niemand er veel last van gehad dat het een beschermd dorpsgezicht was.
Mm-hmm.
En dat is ook de reden dat zo die Herenstraat, dat het allemaal nog aardig intact is gebleven.
Ja, dat is eigenlijk heel mooi natuurlijk. Het is prachtig als je er buiten omrijdt ook. Hè? Dus
ja.
Van alle kanten nog, eigenlijk toch heel mooi nog.
Erg, erg authentiek
en
is het nog.
Behoorlijk authentiek, ja. En dat Nationaal Park kwam weer later.
Ja, dat, toen was er, ja, uit de provincie kwam dat. En, ja, eerst van de regering, maar de provincies moesten dat uitvoeren. Er moesten nationale parken komen in Nederland. En toen had de provincie bedacht dat heel Texel een nationaal park zou worden. Nou, en dat was wel heel erg tegen het verkeerde been, vooral van de agrarische bevolking, die toen nog echt op Texel in die tijd was, de agrarische bevolking nog vrij uitgebreid. Even. En die sprongen echt toen tegen de ketting en die zagen daar hele grote bezwaren tegen. En nou, die protesten die liepen hoog op, want de boeren die protesteren nu ook met trekkers langs de weg en rotzooi schoppen. Nou, op Texel konden ze er ook wat van, want nou, daar is de trekker, de weg blokkeren is er niks bij. Wat deden ze op Texel? De gemeenteraad zat in vergadering. En de boeren kwamen met een grote gierwagen en de slang werd in het raadhuis gelegd. En de hele onderverdieping werd onder de stront gespoten.
Nee, dat meen je niet.
Ja, echt. Wij zaten boven, moesten naar beneden, konden er niet langs, want je moest tot je enkels door de blubber.
Van in het gebouw
in
zelf.
In het gebouw hadden ze gespoten.
Mijn hemel zeg.
Ja, ja, zo fel waren toen die protesten. Nou, toen is dat...
Ik zal me niet vragen hoe jullie dat er allemaal uitgekregen hebben.
Nou, ja. De raadsleden hebben niet gedwaald. Maar er zijn er wel mensen die, die flink aan het opruimen
moesten.
Nou,
dan kunnen de boeren van tegenwoordig nog wat van leren.
Nou, laat ze het alstublieft niet doen.
Nee, dat gaan we niet doen.
Nee, maar toen was het compromis. En dat werd wel geaccepteerd. Dat de duinen van Texel en Bos, werd Nationaal Park. En daar kreeg
Nou, dat is natuurlijk een hele mooie oplossing.
Ja, ja. Daar krijg je de bordjes nu, hè, Nationaal Park, duinen van Texel. Nou ja, dat is prima.
Jij hebt ook meegemaakt, Daan, hè, dat, ik denk dat je daar net al een beetje over sprak. Dat gebied, dat uitbreidingsstuk van de Naal, toch gaat dat? Die bouwgrond. Waar die huizen op mochten gebouwd worden met een tweede huis.
Van Plan Zuid bedoel ik.
Dat is Plan Zuid? Ja, is dat wat nu het Zoute Land is?
Nee. Oh. Het Zoute Land dat ligt net achter Plan Zuid. Dat was, daar stond de boerderij van de familie Lap. En toen ik net in de raad kwam, een van de eerste raadsvergaderingen weet ik nog wel. Toen... werd aan de raad voorgesteld om boer Lap uit te kopen en dat land voor bouwgrond te maken. Maar, en toen heeft Lap, Axel, die heeft een nieuwe boerderij gebouwd aan de Mokweg. Daar, als je nu naar de Mokweg gaat en net voorbij de camping aan de rechterkant. Dat was eerst de boerderij van Axel. Die is later verkocht aan de mensen die er nu wonen. Voorrent. Maar dat heeft jaren geduurd voor de gemeente daar toestemming kreeg van de provincie om daar huizen te bouwen. Toen was er in Den Horen was eigenlijk geen stukje bouwgrond. En de provincie was het er niet mee eens. Later... Toen de provincie door de bocht was, toen waren de omwonenden waren er weer tegen, weer bezwaren.
En dan heb je het nog steeds over Plan Zuid.
Oh nee, over het Zoute Land.
Dan heb je nu, ja, dat
nee,
is
Plan
nu...
Zuid, waren geen, daar waren geen bezwaren.
Nee.
Maar
nee.
Dat Zoute Land, dat stikte eerst van de provincie die het niet goed vond. En toen de omwonenden vonden het weer niet goed. Maar uiteindelijk is het Zoute Land er toch gekomen.
Ja, maar ik heb begrepen dat 25 jaar heeft geduurd.
Ja,
nou, dat is een behoorlijke tijd, hè?
Er waren veel woningzoekenden toen ook al. En toen op een gegeven moment kwam het mensen... Dat college kwam weer naar de Horen en over dat Zoute Land. Ik zei, nou ja, heel veel mensen die hebben nu al een huis gevonden, want die wonen nu in een urn.
In?
In een urn. Zo oud werden ze toen.
Oh, ze wonen nu in een urn?
Ja.
Oké. Okay. Nou, maar dat,
ja, nee,
goed,
maar
dat is er uiteindelijk gekomen.
Is het gekomen.
En het is goed dat het er is.
Het is goed dat het er is.
Ja,
en maar
tuurlijk.
Nu
ja.
komt er eigenlijk zo'n gigantische uitbreiding voor de Horen. Ongekend.
Ja,
ongekend.
De schoolweg. En dat is eigenlijk wel best wel jammer. Ja, Daan, je hebt heel wat beleefd, zeg maar. Ik heb nog één vraag. Het toerisme in Den Horen.
Ja,
heb je daar nog iets, heb je daar een mening over?
Ja, zeker. Het toerisme in Den Horen is kleinschalig.
Ja, dat denk ik wel.
Op zich, ik denk dat de Horenders heel weinig last van het toerisme hebben. We hebben natuurlijk de camping, nu Loodsmansduin. En die is begonnen op de Siep.
Ja.
Dat was een kleine camping en dat is later naar de Loosmansduin gegaan, de recreatiestichting. Nou ja, goed, de Horenders weten het allemaal, dat is de Krim geworden.
Ja.
Maar in het dorp hebben we eigenlijk weinig last.
Dat is best
te doen.
Okay.
Ja.
Heb je nog iets toe te voegen aan? Dat je zegt, nou, dit wil ik nog graag kwijt? Of ze hebben natuurlijk enorme reuzenstappen gemaakt door jouw leven.
Dat moet ook in een half uurtje.
Daar zijn we denk ik ook wel een beetje aan. Hè? Dus misschien moeten we het gewoon hierbij afsluiten.
Ja, of jij moet nog wat willen vragen.
Nou, eigenlijk zijn we wel rond, denk ik.
Ja,
hebben veel onderwerpen heel kort aangestipt. Het kan ook niet anders. Wou jij nog wat zeggen, Daan?
Nou, ik wil niet zoveel zeggen, maar ik woon dus eigenlijk mijn hele leven in Den Horen. En nog steeds met heel veel plezier. Ik vind dat de mensen die in Den Horen wonen, die wonen op een bevoorrechte plek op deze wereld.
Mee eens, zeer mee eens.
Ik zeg vaak dat wij op een van de beste... Ja, ik ken de hele wereld natuurlijk niet, maar ik weet wel dat er in de wereld heel veel ellende is. En armoede en oorlog en rotzooi allemaal. En dat wij hier in Den Horen een vredige plek wonen, een prachtige plek. En dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, dat is er hier op het eiland.
Daan, ik vind het zo mooi gesproken. Ik vind eigenlijk dat we het hier maar bij moeten laten.
Ja. Ja?
Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek?
Graag gedaan. Thank you.
bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze achtdelige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen.
Vandaag praat ik met Simen Gielis. Simen Gielis woont op het Horrentje. Hij is daar geboren en getogen. Simen, in de tijd dat jij hier woonde of kind was, zag het Horrentje er heel anders uit. De boot kwam nog aan een oude schild. Het Nios zat nog in Den Helder.
Ja, inderdaad.
Ja. Kun je vertellen hoe het Horrentje er toen uitzag?
Ik ben geboren in op Noorderhuis 5. En er stond dus alleen dat huis stond er. En voor de rest stond er helemaal geen huis. En de haven was er dus, die was er ook niet. Dus we hadden hier een mooi speelterrein. En wij speelden altijd daar in de duinen en in het Horrentje, dus was ook een hele mooie plek om te spelen. En er stonden nog van die oude bunkers uit de oorlog. Daar gingen we altijd in spelen. En
Want hoeveel families woonden toen de tijd hier?
Nou, pakweg een stuk of zes families, denk ik. Ja.
En waarin voorzagen ze in hun levensonderhoud?
Nou, de meeste waren vissers, net als mijn vader. Die viste ook met fuiken hier aan de dijk en een paar boeren. Ja, meer was er niet eigenlijk.
Nee. En hoeveel kinderen waren er ongeveer?
Nou, even kijken, toen ik geboren werd, dat was in 1950, waren er ongeveer van 10 kinderen op het Horrentje.
Ja, ja.
10 kinderen, ja. Meer waren er niet. Nee. Ja, kwamen er wel een paar bij, maar toen ik geboren werd, toen was het gewoon, ja. 10 kinderen, ja.
Ja. Ja. En jullie speelden allemaal met elkaar ook?
Ja, ze kwamen allemaal bij. We gingen altijd naar bepaalde. We hadden vrienden en een vriendinnetje. Die kwamen allemaal bij ons spelen. Of we gingen daarheen. Of door in de duin of naar het strand.
Ja.
Want Pontavond die was natuurlijk niet. Dus we hadden een prachtig strand daar. In de Mokbaai. En dat was. Hartstikke mooi daar.
Ja.
Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen, als je dat nu ziet.
Nee. Want inderdaad, hoe zag wat nu de Veerhaaf is, hoe zag dat eruit? Wat was dat, duinen? Of was dat ook wat lager gelegen?
Je begon eerst met duinen, dat is er nu nog. En dan krijg je dus een soort vlak. Van een paar honderd meter. Dat was gewoon een soort dal. Met hier en daar een plas water. En dan kwam de weerduinen. En daarachter was de dijk. En daar was dus daar begon de Waddenzee.
Ja, ja.
Het was een heel uitgestrekt gebied. Maar waar nu de Ponthaven is, waar nu de haven is, dat was gewoon. Dat was toen ons speelterrein.
Ja.
Ja. Dat was wel jammer.
En de pontweg was er ook niet?
Nee, het was geen pontweg. Het was gewoon het was wel een verharde weg. Ja, want toen ik. Voor 50 was het gewoon volgens mij een zandpad. Maar toen de ponthaven dus gemaakt werd, toen is gelijk de pontweg gemaakt. Toen was het dus wel net als nu, gewoon een mooie weg.
Ja, ja.
En met het zand hebben ze ook die dijk waar ik nu woon, hebben ze vanaf het Horrentje tot Ceres, hebben ze met het zand die dijk verhoogd.
Oh ja.
Ja.
Ja, ja, ja. En waar ging je naar school toen de tijd?
In Den Horen.
Den Horen, ja. En hoe ging je daarheen?
Toen was ik zes jaar, mijn kleuterschool was er niet. Ja, er was misschien wel kleuterschool, maar ik had dus maar geen zin om naar school te gaan. Dus, uiteindelijk, nee, volgens mij was er geen kleuterschool, maar de eerste dag kan ik me nog best herinneren. Ik had er helemaal geen zin. Maar goed, dat was...
Ja, je was natuurlijk gewend om altijd buiten te zijn.
Ja, nou goed, en we moesten op de fiets. Door de duinen, want het paadje dat ligt er nog, waar we langs fietsten. En dat was ja, ook een onverhouden weg, ja. Ik ging samen met mijn zuster en nog een paar kinderen van mijn leeftijd gingen we dus met z'n allen naar school. En 's winters had je dus een, als het dus echt heel slecht weer was, kwam er ook een bus langs en die ging langs bij... Bij Zeewijk, maar de Zeewijk is nu gesloopt, het huis. Maar de meeste Tesla's die weten nog wel waar Zeewijk is. Dat is hier bij de stoplichten.
Ja.
Daar kwam de bus. Dus we moesten van hier, waar ik woon nu, en dan moesten we toch een kilometer lopen om bij die bus te komen. Dus was in de winter was het wel een beetje af en toe vervelend. Maar goed, het ging.
Ja, en die bus die ging dan naar Den Horen?
Die ging naar Den Horen, ja. Dat was echt een schoolbus.
Oh, het was een schoolbus?
Het was een schoolbus.
Oh, ja. Want die haalden ook al kinderen uit de polder op.
Ja, het was een schoolbus. Want er was hier geen haven natuurlijk. Het was gewoon een schoolbus.
Ja, ja, ja. Ja, want in de Prins Hendrikpolder woonden natuurlijk ook kinderen naar Den Horen. Naar
ja,
school
die gingen dus weer via de Amaliaweg naar school.
Ja.
Die hadden dus ook weer een... Het waren allemaal, hoe zal ik het zeggen? Allemaal groepjes.
Ja.
Ja. Maar uiteindelijk zag je ze op school allemaal. Ja.
Ja, ja. Ja. En zoals winkels, ja, die had je hier natuurlijk niet.
Nee,
maar waar deed je aan moeten boodschappen?
Nou, de winkeliers die kwam aan de deur. Die haalde maandags een boekje op. En dan werd het, in de loop van de week werd het gebracht. En er kwam dus de groenteboer uit de Burg. Bouke Wijngaarden uit Den Horen. Die kwam ook één of twee keer in de week, geloof ik. Ja, want dit was dus een melkboer.
Ja.
Die kwam dus twee keer in de week kwam hij langs. Nou, en de post natuurlijk, die kwam, die kwam ook langs, ja. Want het huis waar ik nu woon, dat was er gewoon een brievenbus. Een hele ouderwetse brievenbus, zo'n gietijzeren bus.
Oh ja.
Oh ja. Die was daar aan het huis gemonteerd, dus iedereen die kwam daar de post brengen. Nou, en de dokter die kwam ook af en toe eventjes, dat kan je niet meer voorstellen, maar die kwam af en toe even met de koffie kijken hoe het met de gezondheid was.
Ja.
Dus dat was...
En zoals de bakker kwam ook aan de deur?
En, ja, de bakker niet te vergeten. Die kwam iedere maandag en zaterdag kwam hier weer langs. Bakker Dros uit de Oude Schil. En inderdaad. Die kwam, maar het was altijd hetzelfde recept, want mijn moeder die bakte zelf brood. En dat was meestal een koekje bij de koffie en misschien af en toe een lekker broodje bij de bakker.
Ja.
Maar voor de rest het was er, ja... Maar mijn moeder die pakte uit zaterdag altijd van die grote broden.
Oh ja.
In een petrolstel, weet je wel.
Oh, dat deed ze op een petrolstel?
Ja, de gas was er nog niet.
En ook geen oven?
Nee.
Nee,
ja, ze hadden wel zo'n oventje waar het ingeschoven werd.
Ja.
En dat ging op een petrolstel.
Oh, dat oventje ging op het petrolstel.
En dat ging dan in het boetje of in de bijkeuken ging het... Met het zaterdagmiddag werd het brood gebakken, maar dat is ook altijd heerlijk.
Ja, maar dat is wel aardig van het werk om op die manier brood te bakken.
Maar ja, dat viel wel mee, want het was een krentenbrood en een bruinbrood, dus het was hartstikke lekker. Dus wat daar soms altijd fris, voor de week ook wel, maar zo'n brood ging natuurlijk een paar dagen mee. En we hadden nog geen oud brood, maar ja, toch geen koelkast, want we... Er was een kelder.
Ja.
En wat we dus ook, we haalden iedere dag haalden we dus 4 liter melk bij de boer. Bij Van Leeuw hier. En ja, elke dag 4 liter. En ik haalde, dat deed ik meestal, haalde ik 2 keer in de week karnemelk. Bij een andere boerderij. Dat was schapenkarnemelk. Dat was hartstikke lekker. Maar ja, dat is verleden tijd.
Verleden tijd, ja. Ja. Wanneer begon de verandering op het horentje qua bebouwing?
Toen de haven klaar was, dat is de haven is in 1963 geopend. Of tenminste, toen kwamen die boten, die dubbeldekkers. En toen werden hierachter in de Dagelijksstraat één rij huizen gebouwd. En die waren voor de TESO en voor het NIOS personeel. Die huizen.
Ja.
Dus in 63 er werden die huizen gebouwd. En toen werden de medewerkers van de boot en van het NIOS, die mochten hier wonen. En na het rand is de Noorderhaaks volgebouwd. Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, want blijkbaar werd het toen ineens aantrekkelijk om hier toch te komen wonen toen er meer huizen stonden. Of...
Ja, de meeste mensen die vonden het hoortje maar een tocht gehad. Nou, ja. En de mensen die er nu wonen, die zeggen, god, wat woon je hier toch lekker.
Ja.
Dus ja, dat is trouwens het verschil. Maar ja, die had ook geen winkel hier. Die had nog steeds geen winkel hier. Dus je moet naar Den Hoorn of naar de Burg. Of misschien, ja. Dat is niet anders.
Nee.
Maar ja, wij zijn het gewend.
Ja. Wat vond je ervan dat het zo veranderde?
Ik vond het helemaal niet zo. ik vond het, niet dat ik mijn tranen in mijn ogen stond, maar ik vond het wel heel vervelend dat ze die duinen op gingen afgraven voor die nieuwe haven. Dus.
Ja.
Nee, ik vond het niks. En mijn vader die vond het ook, die vond het ook helemaal niks. Maar goed, dat hou ik toch niet tegen. Toen kwam ook het NIOS in beeld natuurlijk, die weer ging weer bouwen. Dus dat was natuurlijk ook een hele verandering, want het hele horretje werd op zijn kop gezet. En dat vond ik ook ontzettend jammer. Maar ja, uiteindelijk heb ik daar toch 45 jaar kunnen werken.
Ja, ja.
Ja. Samen met mijn vrouw. En die heeft daar ook 35 jaar gewerkt.
Oh ja?
Ja. Ja, die heeft daar ook. Die was geoloog. En ik zat in de werkplaats. En op de haven.
Ja.
De laatste 15 jaar heb ik dus met mijn oud-collega heb ik dus met de vuik mocht ik mee. Met de elke dag de vuik lichten. Dat was ook, voor mij was het wel een leuk. Het was voor mij echt mijn hobby. Weet je. Ik heb mijn hele leven heb ik natuurlijk samen met mijn vader gevist. Hier aan de dijk. En toen bij het NIOS, dat was natuurlijk wel leuk.
Ja, want eigenlijk kon je weer een beetje terug in je oude beroep.
Ja. Dat was een hele leuke. Ja, een hele leuke ervaring was dat.
Ja.
Het is alleen jammer dat het over zo, de tijden zijn veranderd, hè. Je mag tegenwoordig ook geen vis meer meenemen. Alles wordt weer gedumpt in de zee.
Ja, en overleeft die vis dat?
Ik vraag het me af.
Ja.
Ik vraag het me af. Ik denk dat er een heleboel vissen voor de meeuwen zijn. Maar ja, goed.
Maar worden nog die oude technieken gebruikt, zoals met fuiken en, en met
ploegen? Ja, die technieken, die fuik die er nu staat, waar nu mee gevist wordt, dat is gewoon een fuik die bestaat al 100 jaar. Ik bedoel, ja. die zijn niet veranderd. Het enige wat er dus veranderd is dat er dus in de voorste keel zit een zeehondennet. Dat wil dat zeggen dat ze dus een... Dat zijn bazen van 15 bij 15 waar dus geen zeehond meer in gepast. Oh, ja. Want vroeger vonden we ook zeehonden.
Ja.
Maar dat was toen was dat geen probleem, want ja.
Die waren er genoeg toen de tijd.
Die waren er zat, ja. Ja. Die waren er zat. Maar goed, dat is nou, ja, de tijden die zijn veranderd. Dus, maar goed, dat is nou de enige verandering in die vijf wat er nu aan de hand is, ja.
Ja.
Ja. Maar het blijft een prachtige visserij. Ik vind het nog steeds heel mooi, die fuik.
Ja.
En wat mijn vader dus vroeger deed, was met een komvisser. Dat is een heel ander systeem. Dat een visje dus met een groot vierkant net. En dat, er zit geen dak op. Dus als alle vis die erin komt, die zeehonden of... Vroeger vond mijn vader ontzettend veel bruinvissen. Nou, die bleven dus allemaal keurig leven. Nou, dan kwamen ze erbij en dan werd het... dan werd eerst het, nou ja, de zeehonden en de bruinvissen werden losgelaten. En toen werd de haring eruit geschept. Want het ging eigenlijk om de haring. Want daar, dat was de verdienste, de grootste verdienstebron.
Ja. Je hebt altijd op het horretje gewoond en gewerkt, hè?
Ja.
Ja, nooit behoefte gehad om ergens anders te kijken?
Nee.
Nee?
Nee, ik blijf op het horretje wonen. Tenminste, dat denk ik wel, ja. Nee, ik woon hier prima.
Ja, nou ja, het is hier ook heel mooi om te wonen. En nou, als je ook van je werk kunt hebben.
Ja, goed. En ik heb nou mijn dochter en mijn... En mijn zoon die woont een beetje in de buurt, dus dat is ook wel leuk.
Ja.
Mijn zoon die woont nu in Kogsdorp. Die sinds een jaar. Ja. Nee, mijn dochter die woont sinds een half jaar in Julianendorp. Dus die komen regelmatig eventjes langs. En nou ja, dat is hartstikke leuk.
Ja.
En het is nog te doen aan Julianendorp. Het is 13 kilometer vanaf Delden, vanaf Delden naar Julianendorp.
Ja.
Dus dat is leuk.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe vind je het nu, het horentje? Het is, vergeleken met jouw jeugd, is het nu volgebouwd?
Ja, het is ontzettend veranderd. Ja.
Ja. Is het nog steeds aangenaam wonen hier?
Ja. Ja. Ja, ik vind het. Waar ik nu woon, dat is het. Als de mensen bij mij om de koffie komen, dan zeggen ze: God, wat woon je lekker rustig. Ja. Want je hoort geen auto's. Je hoort af en toe hoor je een fietser voorbij gaan. Nou ja, die. Ja, dat is dan ook weer met 5 minuten is dat weer weg.
Ja.
Alleen als de boot aankomt, dan heb je er, nou ja, ik heb er geen last van, maar... Nee, maar je moet hier gewoon van, ja, hartstikke leuk. En je kan je auto nog lekker parkeren, want het is op Tesla ook een probleem.
Ja.
Tenminste, ja, probleem, maar...
Ja.
Als je in de brug woont, is het wel een probleem.
Daar wel, ja. Ja, ja, ja. En je woont in het huis van je grootvader, hè?
Ja, toch? Van mijn opa, ja.
Van je opa, ja.
En die heeft het huis gebouwd in 1917. In de Eerste Wereldoorlog was dat. En dat was ook dat is misschien wel een leuk verhaal. hij viste dus met een... het was gewoon een vriend, denk ik, dat het... Ja. En ze gingen een keer op de dijk zitten en toen hadden ze gezegd van, weet je wat we doen? We gaan hier een huisje bouwen. Nou, dus hun gingen naar de gemeente toe, naar het gemeentehuis en... we willen weer op het horeke een huisje bouwen. Nou, prima, bouw maar. Dus ja, echt, zo ging dat. Dus, en ze gingen dus daarin, ja, en ze gingen dus niet, zeg maar, een stukje van elkaar, nee. Zo liefst mogelijk tegen elkaar op. Dus dat heb ik ook nooit begrepen. Maar dat heb ik mijn vader wel eens verteld. Waarom ging je niet zeg maar een beetje ruimte tussen de huizen? Nou ja, nee, ze wouden. Mijn opa en die vriend van hem, die wouden naast elkaar wonen. Dus nou, dat is niet wat is gebeurd.
Maar ze staan tegen elkaar aan, hè?
Ja, huizen. Praktisch. Er staat een heel klein steffie ertussen.
Oh, oké.
Okay. Maar nu woont mijn broer er. Dus nou, goed, dat is ook hartstikke leuk. Maar goed, die mensen die wouden dus gewoon bij elkaar wonen. Nou ja, prima. Nou ja, en dat is zo gebeurd.
Ja.
En na het land is, heb mijn opa die schuur ernaast gebouwd. Dat was dus de nette schuur. Waar ze al die netten niet meer waren. En ze, hoe heet dat? In de winter gingen ze dus die netten, weer nieuwe netten maken daar in die schuur. met zo'n klein kacheltje en dan zat je, oh, hartstikke gezellig was dat. En toen ging ik ook heel veel heen, toen ik een jaar 5, 6 was. De snoepje hadden bij opa. Nou, dat was hartstikke leuk.
Ja, ja, ja. Zijn er nog andere herinneringen waar je iets over kwijt zou willen?
Nee. Ik zou niet weten wat.
Nee, nou, dank je voor je verhaal. En dat je nog maar lang op deze mooie, fijne plek mag wonen.
Ja, ik hoop het ook, ja. Ik hoop het ook. Nou ja, ik weet niet of ik denk dat ik het meeste heb verteld.
Ja.
Oh, Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het ministerie.